kreeg een mail en dan werd er gevraagd van wat is het thema. En ik denk van nou, dat weet ik nog niet 100%, maar ik denk dat het over herder zal gaan. Want dan kon ook de zangleider daar de lieder op aanpassen. Nou, dat heeft Reinier dus niet gedaan. Dat vind ik helemaal niet erg. De zangdienst heeft een eigen waarde. Buiten de preek om. En je moet daarin ook doen wat op je hart ligt. En dat heeft Reinier gedaan. En mijn hart werd gericht op iets anders. En dan vullen we elkaar aan. Het is wel een heel andere kant. Want ik zei al, ik werd aangesproken door het beeld van God als herder. Nou, dat is iets anders dan wat opgroeien. Heeft zelfs een hele andere kant. Is op sommige punten misschien zelf wel tegengesteld. Maar het sprak mij zo enorm aan de laatste tijd. En de herder die ik wil volgen. En daar zit ook heel veel in. En meestal als we met andere mensen spreken over God, dan hebben we het vaak over God als vader. Met een liefhebbende vader die vol zorg voor ons is. Dat is hij ook. Maar voor sommige mensen roept dat vaderbeeld juist een tegengesteld gevoel op. Als je zelf met name als je een slechte aardse vader hebt gehad, dan klikt dat niet altijd. Met het beeld van God als vader en met je aardse vader, dat botst dan. En dan vinden ze geen... Vinden ze moeilijk. En sommigen hebben zelfs zoiets van ik hoef geen vader meer. Nou, tegen zulke mensen zou je ook een beeld van God als herder kunnen gebruiken om Gods liefde en zorg uit te beelden. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar er zitten wel veel overeenkomsten in tussen die twee beelden. God als vader en God als herder. Nu is het beeld van God als herder wel bekend. Dus het kan heel goed zijn dat je zegt na afloop van de preek, ik heb helemaal niks nieuws gehoord. Kan best. Maar ik hoop dat jullie wel dat beeld van God als herder mee naar huis nemen. Het sprak mij enorm aan. En ook al is het oud en heb je dat al heel lang, kun je dat met je meedragen. Dan nog kan het heel goed zijn om daar weer bij stil te staan. En laten we eens beginnen met het beroep van herder of de taken van een herder. Nou, het beroep is op zich al heel oud. Wordt zelfs een van de eerste beroepen die in de Bijbel genoemd worden. Want de zonen van Adam, Kaïn en Abel, die hadden allebei al een agrarisch beroep. De ene was een landbouwer. Kaïn was de landbouwer, die verbouwde graan. En Abel was al een herder. Zo oud is dat al. Een kudde schapen of ander vee hoeden. En terwijl op een gegeven moment werd het verschoven naar God zelf. En in de voorbereiding op de preek ontdekte ik dat het zelfs al in Genesis gebeurde. Ik dacht dat het bij David zo'n beetje gebeurde. Begon. Maar dat is niet zo. We gaan die psalm van David wel lezen. Straks. Maar bij Genesis is het Jacob al. De aartsvader Jacob. Die in een van zijn gebeden God vergelijkt met een herder. En voor zover ik weet is dat ook de eerste keer dat dat gebeurde. Maar het beeld is dus al heel oud. Gods zorg en liefde voor ons. Nou, David schreef een heel bekende psalm. De bekendste psalm. En dan hoef ik het nummer al bijna niet meer te zeggen. Want dat weten jullie al. Even kijken of jullie het weten. 23, uiteraard. En die gaan we ook samen lezen. Laten we dat samen gaan doen. Psalm 23. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat me rusten in groene weiden en voert me naar vredig water. Hij geeft me nieuwe kracht en leidt me langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand en u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dit is een heel bekende psalm. En het is ook een psalm die een aantrekkingskracht heeft. Daarom is die natuurlijk ook zo bekend. Dat beeld van God als herder die met ons meegaat, die ons leidt. Dat is heel sterk in deze psalm. Nou, als we kijken naar de taken van een herder, dan komen die voor een fors deel in deze psalm ook wel terug. David was natuurlijk zelf herder geweest. Hij wist wat het was om voor zijn schapen te zorgen. Of voor de schapen van zijn vader. Daar begon het allemaal mee. En zo keek hij ook naar God toe. Van zoals ik die schapen heb geleid en wat daar weer om de hoek om kijken, dat doet hij ook voor mij. Nou, er zijn een aantal dingen die deze psalm naar voren komen. Vers 2 bijvoorbeeld. Hij laat me rust in groene weiden en hij voert me naar vredig water. De weiden en het water zijn natuurlijk dat er voor voedsel en water worden gezorgd voor de schaap. De schaap hoeven dat zelf niet op te zoeken. Dat doet de herder. En wat er heel mooi bij staat in deze tekst is, hij laat rusten en hij spreekt ook over een vredig water. Er is rust en er is kalmte, want dat is de plek waar de herder ons toe brengt. Een goede herder, die stuurt ze niet naar een rivier waar ze de kans lopen als ze in het water vallen te verdrinken of waar de wilde dieren rondlopen. Je zoekt een plek uit waar het veilig is en waar een schaap of een rund of wat voor dieren je dan ook hebt als herder, waar die op hun gemak kunnen eten en drinken. En vers 3 zegt dat voortleiden, hij leidt mij met nieuwe kracht, hij geeft me nieuwe kracht en leidt me langs veilige paden. Het pad naar die groene geweiden is natuurlijk niet altijd even makkelijk. En Israël was aardig rotsachtig. Veel op en neer gaande dingen. Wij zijn die gewend van die kuddes op de hei. He, een heel uitgestrekte hei. Je hoeft eigenlijk amper te klimmen. De schapen die grazen wel door. En de herder die loopt er een beetje achteraan. Nou, zo ging dat in Israël niet. Er waren bepaalde plekken waar water en gras was. En daar moest de kudde dus elke keer naartoe gebracht worden. En als het daar een beetje hadden kaal gevreten, dan gingen ze weer door. En schapen kunnen heel goed dingen kaal vreten. Daar zijn ze ook heel geschikt voor. Als je een verwilde terrein hebt en je laat er een aantal schapen op los, dan wordt de begroeiing wel kort gehouden. Dus dat kan ook zo zijn voordelen hebben. En de herder bracht ze steeds terug naar de schaapskooi elke dag. Welke in de buurt waren. Maar die paden zijn soms wel eens steil of ruw, glibberig misschien als het geregend heeft. Daar kunnen natuurlijk wel wilde dieren zijn. Die zijn er nu in Israël wat minder als toen. Maar toen was er inderdaad nog sprake van ook een aantal leeuwen en beren, waar David en met name het verhaal van Simpson natuurlijk van bekend is. Dat waren niet dezelfde leeuwen als in Afrika, ze waren wel een slagje kleiner. Dat scheelde weer iets. Maar het was en blijft een leeuw. En daar moet je dus wel voor uitkijken. En David die ging daar ook mee om. Maar die veilige paden, daar leidt de herder de schapen heen. En hij beschermt ze ook, als het moet. En dat gaat vers 4 over. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Een schaap is weerloos. Maar de herder niet. En dat maakt een enorm verschil. En dan zie je ook dat deze dingen voor een flink deel de taken van een herder die geven iets aan over van hoe David dat vergelijkt met God. Wat God voor hem doet. En dat God ook voor hem zorgt. Weet je, hij heeft het niet altijd makkelijk gehad. We weten natuurlijk niet precies wanneer hij deze psalm geschreven heeft. Maar zijn leven had flinke ups en downs. En met name in de periode dat hij moest vluchten voor Saul. Ronddolen in woestijnen. Waarin hij zijn ouders in veiligheid moet brengen. Want wie weet ging Saul ook nog wel wat tegen hen aandoen. Dat zijn geen makkelijke tijden geweest. Hij gaat zelfs zo ver dat hij asiel aanvraagt bij de Filistijnen. Dat is het woord wat wij tegenwoordig zouden gebruiken, want dat is het feit wat hij ging doen. Hij ging naar de vijand van Israël toe en vroeg daar om steun en hulp en een plek om te wonen, zolang Saul koning was in Israël. En pas als Saul sterft in een gevecht met de Filistijnen, zijn leger eronder ziet gaan en zijn zonen gedood ziet worden en uiteindelijk dan zelfmoord pleegt, vanaf dat moment dan kan David weer teruggaan. Maar ook in die woestijn is God zijn herder. En leidt God hem. Daar gaat hij gewoon vanuit. En het klinkt, als je het beeld van de herder voor je ogen hebt, veel simpeler dan wat het voor ons in de praktijk soms is. Want wij hebben vaak het idee van, ja, God wijst de weg, maar wij weten niet altijd waar naartoe. En een schaap ziet zijn herder en die loopt erachteraan. Maar ik weet niet altijd waar God mij naartoe leidt. En dat, zo gaat dat ook. Maar vanuit het beeld is dat eigenlijk wel mooi. De herder wijst de weg en de schaap weet dat niet. Weet je, je kan het ook een beetje vergelijken met mijn hond. We hebben een hond, de Golden Retriever. Voor degene die niet van honden houden, ik heb hem toch maar niet meegenomen. Maar het is een schat van een beest. Maar die wil altijd gaan wandelen, het liefst wel 10, 20 keer per dag. Maar hij heeft natuurlijk wel zijn voorkeur als het om de weg gaat. Maar hij zit aan de riem en soms wil hij een kant op die ik niet wil. Want ik bepaal uiteindelijk de route. En soms denk ik van, nou ja, hij wil die kant op, dan gaan we maar die kant op. Een paar vaste rondes hebben we, maar ook een aantal waarvan je denkt van, nou, dan wisselt dat af. En dan heeft hij zo zijn voorkeur, dan wil hij die kant op en dan begint hij al te trekken. En hij is nog best wel sterk ook. Hij is vriendelijk, maar hij is wel sterk in de spieren. Dus dan moet ik hem goed vasthouden. Zeg, nee, we gaan nu een andere kant op. En dan loopt hij wel weer mee. Maar dat weet de hond niet. En af en toe dan neem ik hem mee in de auto en dan gaan we ergens anders. Dan mag hij helemaal loslopen in de bos of langs een kanaal of waar dan ook. En dat vindt hij altijd geweldig. Dan stuit het hij bijna achter in de auto van enthousiasme. Al weet hij nog niet eens waar we naartoe gaan. Maar hij wil graag met me meegaan. En dat zie je bij die schapen ook. Die weten ook niet waar ze naartoe gaan. Maar dat geeft niet, want de herder weet het wel. Weet je, dat is het punt waar het om gaat. Wij weten niet altijd waar we naartoe gaan, maar de herder weet het. Dat is genoeg. En zo is het ook bij God. Hij weet de wegen die wij moeten gaan. En dat is soms moeilijker dan we hoopten. Soms lastiger, soms onduidelijker. En een van die redenen waarom ik met dit beeld zo bezig was, was dat het voor mij ook niet helemaal duidelijk is waar ik naartoe wil. Waar ik naartoe moet, ook in de toekomst. En dan kom je bij God zelf weer uit. Van die moet dan de richting aangeven. Maar goed, David, om daarop terug te komen, die in zijn moeilijkheid, die ziet God als herder en die gaat erachteraan, die heeft het geloof en het vertrouwen in God, dat komt goed. Kunnen omwegen zijn, kunnen wegen zijn waarvan ik het niet verwacht had of we ooit zouden moeten bewandelen, maar het komt goed. Uiteindelijk kom ik daar waar God mij wil hebben. En David had dat geloof. En geloof is ook vertrouwen hebben in de Heer en hem volgen. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als wat Renier het over had met volwassen worden. Maar als volwassen christen leer je beter wat God wil en welke dingen, welke kant je op moet gaan. En wat het is om God te volgen. Een volwassen christen is niet hetzelfde als wat wij met volwassenheid bedoelen. Als wij onze kinderen volwassen zien worden, dan moeten ze uiteindelijk zichzelf redden. Zonder ons. Zelfstandig. Zelf je leven kunnen leven. Alles zelf kunnen regelen. Zelf voor je onderhoud zorgen. Zelf inkomen, et cetera. Maar bij God is dat niet zo. Een volwassen christen is nog steeds een volger van God die de leiding geeft. En soms laat God ons wel eens even zwemmen. Kijken wat we kunnen doen. En sommige dingen hoeven we niet constant aan God te vragen. Ik hoef niet aan God te vragen of ik iets mag stelen omdat ik toevallig in nood ben. Daar weet ik het antwoord wel op. Er zijn wel meer van die vragen waarvan je zegt van ja, dit, eigenlijk weet ik het wel. Hoef ik niet te vragen. Maar op andere punten kan dat wel zo zijn. Dat God ons heel dicht bij zich wil houden. En zo gaat het ook met die schapen. Die schapen moeten zo dicht mogelijk bij de herder blijven. Nou, in de Bijbel worden menselijke herders ook regelmatig vergeleken met menselijke leiders ook regelmatig vergeleken met herders. En Jezus komt dat vanuit het beeld in het Nieuwe Testament naar voren. Brengt dat ook naar voren. Namelijk in alweer een bekend gedeelte uit Johannes 10. Want hij is de herder gezonden door God. En God had hij door de profeet al aan laten kondigen. Want de herders in het Oude Testament, de menselijke leiders dus van de mensen, die waren niet altijd de beste leiders. En zoals God het in sommige profetieën dan ook uitdrukt, ze wijden vooral zichzelf en niet de kudde. Nou, dat beeld van de menselijke leiders als herder wordt doorgetrokken ook naar de apostelen toe, verschillende keren genoemd wordt, onder het gezag natuurlijk van de opperherder, dat is God zelf, zoals in 1 Petrus 2 staat. Maar ik wil met jullie Johannes 10 lezen. Weer een bekend gedeelte over de goede herder. Maar er komen een aantal vergelijkingen naar voren die ik met jullie even wil belichten. En dan heb ik natuurlijk één dia. Wat moet ik nou oprichten daarop? Dat heb ik al gehad. Maar we gaan even de Johannes 10 lezen. Vers 1 tot en met 18. Hij spreekt hier tot de fariseeën, dat moet ik er even bij zeggen. In 9 vers 40 staat dat een paar fariseeën bij hem stonden en het hoorden. En die zeiden, we zijn toch zeker niet blind? Dat is een aanleiding van een genezing van een blind geborene. En dan staat er, was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, dan blijft u dus zonder zonde. En dan zet hij de redenvoering tegen de fariseeën gewoon door in hoofdstuk 10. Is niet gericht in eerste instantie tot de discipelen, maar tot de fariseeën. Waarachtig! Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. En wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. En voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek, slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. Want de man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schaap en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schaap. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en vrij om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Nou, dan krijg je weer een discussie daarna tussen de fariseeën en de overige joden van wat is dat nou voor een man die dat zo zegt. Hier maakt Jezus een paar vergelijkingen. En ik zat me bij het lezen even af te vragen van waar wil hij nou eigenlijk die fariseeën scharen? Want er worden met een paar dingen vergeleken. En ik denk dat dat per fariseer er wel verschillen zou kunnen liggen. Ten eerste begint hij met het verschil tussen de herder en de dief, of de rover. Iemand die door de deur naar binnen gaat, de schaapskooi, dat is de herder. De rover die klimt over de muur, dat waren niet zulke grote muren. Even eentje verder, want dan zie je dat. Dit zijn schaapskooi zoals je die in Israël vindt. Het waren helemaal geen overdekte hutten. Het weer was helemaal niet zo slecht, dus dat kon ook wel. En bij Jezus, het geboorteverhaal van Jezus, dat kennen jullie wel. Waren de schapen ook, of de herders ook in het veld. Dus als ze op een gegeven moment met hun kudde te ver zijn afgedwaald van het dorp, waar ze niet voor de nacht meer terug kunnen halen, hadden ze heel vaak van dit soort omheiningen gebouwd. Dan leiden ze de schapen in en dan konden ze dus daar over of de nacht doorbrengen, veilig. En de schapen konden er niet uit, want die kunnen er niet klimmen. Maar je kunt wel zien, een dief die komt er zo binnen. Dus dan moeten we gewaakt worden. En het kwam er wel eens voor dat meerdere herders in de buurt waren, die samen allemaal een van zulke dingen opzochten. En soms wel met 3, 4 kuddes bij elkaar waren. En waar het misschien ook wel van belang is, straks, de deuropening is niet meer als dit. En daar kom ik straks nog even terug. Mag ik even terug? Want daar waren we gebleven. De herder en de dief. Een dief is iemand die rooft. En wat staat er dan bij het verschil? De schapen luisteren niet. Er zitten verschillende schapen. Die herkennen de stem. En ze gaan achter de herder aan. En dat is genoeg. En die rover, die dief, die volgen ze niet. En de herder kent de schapen ook. Hij weet welke schapen er zijn. Maar zoals ik al zei, er waren soms wel meerdere kuddes tegelijk daar. En dan moesten ze achter, uiteraard, op 's morgens, als de nacht voorbij is en de kuddes gingen weer uit elkaar, moest je wel de goede schapen meenemen. Die van jou waren, niet van een andere herder. Dus vandaar ook dat er staat, dat Jezus hier ook even aanhaalt, wie door de bewaker, of degene, waarschijnlijk, meestal is dat dan de eerste herder die daar aanwezig is, die laten de andere herders binnen, want ze kennen elkaar wel. En daar kunnen ze binnenkomen. En die laten ze binnen, die kunnen dus de schapen eruit halen. En eruit leiden. En hij roept ze bij hun naam, want hij kent ze. Weet je, dat is het mooie beeld van de herder. De herder kent zijn schaap. En hij zorgt voor ze. Hij weet wie ze zijn. Dat is een aspect wat natuurlijk in Psalm 23 niet zo genoemd wordt. Maar heel duidelijk, hij kent ze. En de schapen kennen hem ook. En als je even later in hoofdstuk 10, komt er nog even naar voren. Een nieuwe discussie met een aantal Joden volgt daar. En dan staat er in vers 25. Dat Jezus antwoordt: heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe, getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven. Waarom? Omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Dan heb je de veiligheid weer, de bescherming. Ze zullen nooit verloren gaan en ik geef ze leven. Kom ik straks nog even terug. Hij roept ze bij hun naam. Nou, dan wordt er een nieuwe vergelijking gemaakt. Even vanaf vers 7. Ik ben de deur van de schaap. Want hoe zorgt hij er nou voor 's nachts dat die schapen toch niet door die deuropening die er was, hè, naar buiten liepen? Nou, het antwoord was heel simpel. Er ging bijna altijd een herder hier slapen. En die zorgde dus zelf, als het ware, voor de blokkade van de schapen. Hij vormde dus als het ware inderdaad zelf de deur. En vandaar dat die vergelijking met Jezus als deur minder vreemd is dan wij zouden denken. Maar hij sliep daar. En als hij de schapen naar buiten leidde, dat doet elke herder, waar dan ook ter wereld, die gaat in die opening staan en ziet al die schapen één voor één voorbij komen. En die weet echt wel als er een schaap verkeerd met de verkeerde kudde meegaat, oh, terug. En dan kan hij ze inspecteren, kan hij kijken of alle schapen er zijn. En of ze iets mankeren. En dat is echt zo'n moment, daar komen ze vlak langs hem heen, dan kan hij dat ook zien. En daarna, als alle schapen naar buiten is, dan gaat hij ze voor en dan gaan ze op weg naar een weide. Dat is hoe een herder dat doet. En in die zin is het beeld van die deur belangrijk. Hij, de deur, bepaalt, Jezus als deur, wie er binnenkomt en wie er niet binnenkomt. Iedereen mag er binnenkomen. Die bij mij hoort. En hij zal gered worden. Hij zal in en uit lopen. En hij zal weide grond vinden. Oftewel, hij geeft ook leven. Want de herder, als ze naar buiten zijn gegaan, die leidt hen naar het leven. Voedsel, water. Dat is het leven. En de Heer Jezus geeft ook leven. Dat hebben we al gelezen verderop in hoofdstuk 10, vers 28. Hij geeft ze eeuwig leven. De herder zorgt voor leven en zo is Jezus gekomen om voor ons leven te geven. Dan wordt er een nieuwe vergelijking gemaakt. Dat is niet met een dief, maar met een huurling. Een huurling die denkt vooral aan zichzelf en zijn eigen veiligheid. Hij doet het wel, hij is geen rover, hij maakt de schapen niet af. Maar als er gevaar is, dan denkt hij vooral aan zichzelf. Ben ik veilig? En de herder heeft maar één ding op het oog. De schapen. En als er een wolf aankomt, of een beer, of wat dan ook voor dier, dan gaat hij tussen de schaap en het roofdier staan. En dan zegt hij, je komt er niet langs, tenzij over mijn lijk. En zoals gezegd, de schapen kunnen zichzelf niet verdedigen, maar de herder doet dat voor. En Jezus maakt hier dan meteen de vergelijking van, het gaat ook over mijn lijk. Ik geef mijn leven voor de schaap. Dat zegt hij hier al, dat kondigt hij hier al, dat hij zal gaan sterven. Al hebben ze het op dat moment waarschijnlijk nog niet begrepen. Maar dan zegt hij, ik geef mijn leven voor mijn schapen, staat in vers 15. En ook in vers 18 staat het, hè. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Dat is wat de herder doet. Hij heeft zijn leven opgeofferd voor de schapen. En dat zegt hij hier al. En zoals gezegd, het is me niet helemaal duidelijk waar de fariseeën zichzelf zouden moeten scharen. En ik vermoed, als je het over de leiders hebt, dat sommigen beter vergeleken konden worden met een dief, die vooral wilde profiteren van de mensen, en sommigen als een huurling, die op zich wel wilden leiding wilden geven, zolang het maar niet gevaarlijk werd of niet lastig werd. En dan, ach, als alles voor de wind gaat, hè, dan is het makkelijk om een kudde te weiden. Het is makkelijk om een kudde te weiden die al in een weiland staat. En in Nederland, het geeft natuurlijk ook wat last, maar daar heb je al bijna geen roofdieren meer. Dus de herder op de hei, voor zover die er nog zijn, die hebben daar in ieder geval geen gevaar van te duchten. En nogal de zorg voor de kudde. Maar dat is niet. Maar Jezus noemt zichzelf de goede herder. Dat doet hij niet voor niks. En het is misschien goed om even terug te gaan naar Ezechiël. Ezechiël, dat is het Oude Testament. Het minst bekende gedeelte wat we gaan lezen vandaag. Dat is een profetie tegen de herders van Israël. Dat staat er ook zo boven. En ik lees niet alles, maar ik lees er zo een paar versen uit. En dan zie je ook die vergelijking. Want het is hieraan dat Jezus teruggreep toen hij sprak over de goede herder. En dan lezen we vanaf vers 1 even een stukje. De Heere richtte zich tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen. Dit zegt God, de Heer. Wee jullie, herders van Israël. Want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 34. Ezechiël 34. Heb ik dat niet gezegd? Ja, Ezechiël zelf is even zoeken, denk ik. Voor sommigen. Hoofdstuk 34. Ik zal het even nog een keer lezen, vers 2 en vers 3. Het mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. En dan zijn ze dus in feite ook geen herder. En in vers 5 staat het dan. Hè, zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. En dan volgt er een wee over de herders, en dan krijgen we vanaf vers 23. Nou, en eerst gaat hij over dat God tussendoor zegt, ik zal, vers 11, laten we dat eerst even lezen. Dit zegt God de Heer, ik zal zelf naar mijn schapen omzien. En zelf voor ze zorgen, zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat, als die zijn dieren verstrooid zijn geraakt. Zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden. Nou, ze gaat nog even verder. En dan zegt hij in vers 23 nog, ik zal een andere herder over ze aanstellen. Een die ze wel zal weiden. David, mijn dienaar. En waarschijnlijk dan bedoelt hij al de zoon van David, Jezus. Hij zal ze weiden en hij zal een herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de Heer, heb gesproken. Dan gaat het nog even verder en in vers 31 dan: jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid. Jullie zijn mensen en ik ben jullie God. Zo spreekt God de Heer. Er zijn nog een paar andere teksten die dat ook dat idee duidelijk maken. Maar er is een nieuwe herder door God aangesteld. En Jezus zegt: ik ben de goede herder. En ik ben het in feite wat, Jezus, wat God daar in het Oude Testament voorspeld heeft. Dat is één van mijn taken. En jullie, de geestelijke leiders uit zijn dag, zijn niet veel beter als de geestelijke leiders uit Ezechiëls dag. Hij zal het oude leiders wegdoen en hij zal een nieuwe, goede herder daarvoor in de plek zetten. De slechte herders wijden zichzelf, maar de goede herder wijdt de kudde. En dat is een prachtig beeld van wat God doet. Die herder die er voor ons is, weet je, die om ons geeft, die voor ons zorgt, die bij ons betrokken is. En dat beeld, dat spreekt mij heel erg aan. En dan wij, de kudde. We hadden alleen gezegd dat ze naar de stem horen en hem volgen en voor de rest eigenlijk staat er niks. En een van de redenen waarom ik met dit beeld bezig was, was zoals ik zei, van: wat moet ik nou gaan doen in de toekomst? Wat zijn de opties? Ik sta op bepaalde kruispunten. Dat sta ik al een hele tijd eigenlijk. Deels werkeloos. Wat zal ik gaan doen? En wat houdt het in om naar zijn stem te horen? Als vanuit dat beeld gesproken. En de vraag van: waar wil God mij hebben? En zoals gezegd, binnen het beeld van de herder is dat heel simpel. De herder, die zie je. Dan loop je achteraan en dan kom je vanzelf waar je wezen moet. En voor mij is het iets minder simpel. Waar wil God mee hebben? En toen ik daarover nadacht, denk ik van: ik maak een verkeerde vergelijking. Weet je, het gaat helemaal niet om de specifieke wil. In dit geval. Het gaat in de algemeenheid om: wie volg je? Waar loop je achteraan? Het beeld van de herder is niet op draad van: ik moet komen precies bij dat ene doel en dat werk van God wat hij voor me gedaan te doen geeft. Het beeld van de herder is, van de schapen is, ze moeten achter Jezus aangaan, achter de herder aangaan. En meer hoeven ze niet te doen. Want wat wordt er nou van een schaap verwacht? Eigenlijk heel weinig. Eten, drinken, wol laten groeien. En dat zit zelfs in zijn genen. Er hoeft niet eens moeite voor te doen. Dat gaat vanzelf. Moet alleen zorgen dat hij niet te veel afdwaalt. En als hij afdwaalt, die vergelijking van Jezus, die regelmatig in het Nieuwe Testament zegt: ik zoek de verloren schapen van Israël. Jezus, die gaat er achteraan. Denk maar aan die gelijkenis. Die uitspreekt van: als hij die 100 schapen heeft en er eentje verliest, laat hij niet de 99 achter. Wel in zo'n soort kooi hoor. Niet zomaar in het wilde weg. Wel op een veilige plek. En dan gaat hij die ene zoeken. Want hij zal die ene vinden. En het enige wat een schaap in feite hoeft te doen is te zorgen dat hij bij de herder in de buurt blijft. Hoe dichter bij de herder, hoe beter. Je hebt altijd van die schapen die zijn wat meer afgedwaald. Die lopen wel aan de rand. En die denken van: daar is ook wel een plukje gras. En dan al grazend gaan ze steeds verder. Lopen steeds verder. En dan kijken ze op: waar is de kudde gebleven? Ja, die zijn ze al lang kwijt. Of die is al weer verder getrokken. Kijk, dat zijn de gevaren van een schaap. Maar op zich, als schaap hoef je niet zoveel te doen. En dat lijkt in tegenstelling tot uw volwassenheid waar Reinier het over had. Waar je ineens wel heel veel dingen moet doen. Dat klopt ook. Maar uiteindelijk gaat het erom van: wie volg je? En in die gelijkenis van de goede herder gaat het vooral om: herken je die stem en zeg je: dit is de stem van God, daar gaan we achteraan. En daar geloven we in. En de farisee? De stem van God. Waar is Jezus nu? Als je hem zoeken wilt. Kan ik later even met je op terugkomen? Nee, hij zoekt. Ja, hij is in ons midden. Hij aanbidt hem in ons hart, als je dat bedoelt. En hij is ook dicht bij ons. En hij wil er ook voor ons zijn. En we kunnen natuurlijk heel veel in de Bijbel lezen. Daar hebben we in de liedjes ook al over gezongen. Wat op die vraag onder andere ingaat: waar is Jezus nou te vinden? Wat is nou echt? En ergens geeft God ook die overtuiging in ons dat dit het is. Dat is ook God zelf in ons aan het werk. Waar is Jezus? En de kudde was inderdaad gevraagd te volgen en te luisteren. En in feite doen ze niks speciaals binnen dit beeld. Kijk, er zijn natuurlijk andere beelden over hoe wij met God omgaan. Of het beeld, wat voor, daar kan wel andere dingen naar voren komen. Maar binnen dit beeld is het niet meer aan volgen. De stem herkennen en zeggen, daar gaan we achteraan. Ze zien dat Jezus echt van God komt. En die fariseeën, die stonden erbij, die zagen de wonderen. En die luisterden naar de stem, moesten erkennen, jongen, dat zijn dingen die komen van God. Hij zegt wat God, ook in het Oude Testament heeft gezegd. Dus dat moet wel goed zijn. En toch zeggen ze, nee, die willen we niet. Want ze horen niet bij een schaap. En in Johannes 17 komt Jezus daar op een bepaalde manier nog even op terug. Op de discipelen. Dat is het laatste gebed wat hij bidt voordat hij zal worden gevangen genomen. En hij hen dus in letterlijke zin in de steek moet laten. Want hij is er niet meer dan. Maar hij zegt daar een paar dingen die op zich wel belangrijk zijn ook binnen dit verband. In vers 2 staat er, hij, dat is de zoon, heeft hij over zichzelf, heeft van u de macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Dan heb je weer het eeuwige leven wat de herder geeft. En het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige waardige God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. En in vers 6 staat er, ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Ze waren van u, maar u hebt het aan mij gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. En daar geloven ze ook in. In feite zegt Jezus op een bepaalde manier, die discipelen waren in feite al lang van God. Voordat ik ze riep als mijn discipelen. Kan ook niet, of kan niet anders, maar kijk, het waren gewone mensen opgegroeid binnen Israël, met de Joodse godsdienst. Ze wisten al van God, daar geloofden ze ook in, en dan komt Jezus langs met zijn boodschap, met zijn prediking, en herkennen ze, kijk, dit is nou precies wat wij altijd zochten. En daarom gaan we erachteraan. Zo gingen de discipelen daarmee om. Ze waren al van u, en u hebt ze aan mij gegeven. Zo zegt Jezus dat over die discipelen. En apostelen. En nu bij zijn dood geeft Jezus als het ware ze terug aan God. Daar bidt hij ook voor. Ik ga terug naar u. En dan ben ik niet meer bij. En dan kan ik hem niet meer bewaren. Tenminste niet op de manier zoals ik dat deed. Zoals ik ware was. Nu doet hij dat vanuit de hemel. Omdat hij als Heer is aangesteld boven alles. Maar nu moet ik in feite het weer aan u overgeven. U moet dat doen. En zo is het ook. Jezus is de herder. Maar God zelf is ook de herder. En we moeten hem volgen. En hem nagaan. En als ik weer op mijn hond terugkom. Wat moet de hond nou eigenlijk speciaals doen? Nou, ik heb hem niet voor de waakhond aangeschaft. Daar is hij ook totaal ongeschikt voor. Dat is een van die honden die kwispen staan te kijken. Hoe een dief met jouw televisie het huis uitloopt. Weet je, zo'n soort hond is het. Daar heb je als wakend ook helemaal niks aan. Maar het is een gezelschapsdier. Weet je, en die hond die zit zonder elkaar. Dat is ook zijn karakter. Als wij in de kamer zijn, dan komt hij bij ons liggen. En regelmatig komt hij bij mij liggen. En dan legt hij zijn kop tegen mijn benen aan of zo. Want dan wil hij even aandacht. Hij wil erbij horen. Meer hoeft hij ook niet te doen. Het zit ook in zijn aard. Dus hij, in die zin is het ook niet echt een keuze van hem. Van zal ik dat nou eens gaan doen? Hij heeft natuurlijk wel zijn kuren zo af en toe eens. Maar het gezelschap is het enige waarvoor we hem hebben. En daarom houden we van hem. Dat is ook onze keus. En op die manier is dat beeld van herder, schapen, dat gaat daar ook wel een beetje in op. Al is niet, natuurlijk ook dat niet helemaal hetzelfde. Maar het gaat vooral om de vraag, bij wie hoor ik? Is Jezus mijn herder? Zo ja, dan geeft hij ons leven. En zo nee, dan zijn we niet goed bezig. En in het Oude Testament, als je nog één tekst leest, hoeft u niet op te zoeken, maar in Jesaja 1 wordt niet zozeer de herder genoemd, maar wel een aantal soorten vee. 1 vers 3, waarin God een aanklacht heeft tegen het volk Israël. En er staat: een rund herkent zijn meester en een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. En vandaar ook dat ze tegen God in opstand zijn gekomen. En een deel van Jesaja is dan ook inderdaad het oordeel over. En een verwijt over dat afdwalen. En een verwijt dat ze zo weggekomen zijn. En de runderen doen het bijna nog beter. Als het volk Israël. En de vraag is dan ook: bij wie hoor ik? Willen wij die herder volgen? Als we de stem horen. En dat is in letterlijke zin nog wel eens lastig. Op zich wel goed dat je die vraag stelde. Hoe hoor ik die stem? Maar het is erg dat God dat in ons geeft. En overtuiging geeft. In zekere zin heb ik het ook niet zelf zo ervaren van ik maak bepaalde keuzes. Maar God trok mij. Ik kan het ook niet anders verwoorden. En ik ben van jongs af aan opgegroeid in de evangelische gemeente. Dus wat dat betreft is de boodschap zijn bekend. En alles preken gehoord en zondagsschool gehad. Alle verhalen bekend. Maar op een gegeven moment komt wel de naar voren van: ja, wat doen we ermee? En op een gegeven moment ben ik tot de conclusie gekomen: ik ben gaan geloven, al kan ik het niet eens verwoorden waarom. Dat is hoe het bij mij ging. En dan merk je, ik heb ergens zekerheid over gekregen. God is er. En hij leeft in me. Ik ben hem gaan dienen. Ik heb hem geaccepteerd als mijn Heer. Zonder dat ik dat nou precies aan kan zeggen met tijdstip en minuut. Maar dat hoeft ook helemaal niet. God zelf werkt als een proces. Tenminste, bij mij als een proces in mij. En hij zal het ook duidelijk maken. En dan kun je het nog afwijzen, hoor. Kan ik nog steeds. Ik zeg van: nou, dan heb ik even vandaag geen zin. Dan doen we iets anders. En dan nog mogen we steeds terugkomen. Maar is Jezus mijn herder? Is dat de stem van God? Is dat de waarheid? Heeft hij de dingen gezegd die inderdaad bij God hoort? Van zegt: dat geloof ik. Daar ga ik achteraan. Die wil ik volgen. Zo ja, dan geeft hij ons dat leven. Zullen we samen bidden? Vader, ik ben me van bewust dat ik misschien helemaal niet zo heel veel nieuws heb gezegd. Maar Heer, het is gewoon een prachtig beeld om u te zien als herder. Er zijn veel mooie beelden van u, maar dit is er eentje van. De herder die zorgt, de herder die wijdt, de herder die zijn leven geeft. De herder die alles voor ons over heeft, voor ons welzijn. En ik dank u, Heer, dat u dat voor ons hebt. En ik bid u, gaat u met ons mee. Wilt u ons zegenen, Vader. En wilt u ons uw geest ook geven om ons te leiden. Heer, dan missen we helemaal niks speciaals te doen. En dat hoeven we ook niet. Behalve u te geloven en u te volgen. En dan hebben we het eeuwige leven. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen. Amen. Amen.